een enorme plaats innam. Dan hoor ik het vaak, hè, de dokter heeft gezegd dit, of de dokter heeft gezegd dat. En dat is dan beslissend. En dan voel je als predikant, ja, dan mag je erbij zijn om mee te leven. Maar wat is dan eigenlijk de taak? Vervolgens hebben ook sommige gemeenteleden aan mij gevraagd, wilt u bidden dat God de middelen zegent? Nou, dat is op zich goed, maar dan vraag ik me ook wel eens af, mag het ook zonder middelen? Hè? Zijn wij niet zo westers geworden dat we ons helemaal uitleveren aan de medische wetenschap? Dat het daar moet gebeuren en vanuit de gemeente is er dan pastorale aandacht, hè, vanuit de zijkant. Dat ligt natuurlijk in de Bijbel behoorlijk anders. Als je leest hoe de Heer Jezus en diverse apostelen mensen direct genezen. Een tweede knelpunt was heel de vraag over ziekte en gezondheid. Als er allerlei genezingswonderen zijn in de Bijbel, hoe zit dat dan nu in onze tijd? Is het goed om naar genezingsdiensten te gaan? Maar hoe moet ik er dan over preken? En dan zie je dus dat de Heer Jezus een enkel woord spreekt, of ook de apostelen doen dat. Ja, bij ons is dat niet meer zo. Maar wat is dan de toepassing? Natuurlijk, ik weet, we zijn allemaal geestelijk melaats en geestelijk blind, en daar zijn best dingen over te zeggen. Maar het directe, die genezingswonderen toen, gebeurt op die manier toch eigenlijk niet meer. En wat is dan de boodschap als predikant? Na verloop van tijd kwam ik er ook achter dat mensen niet alleen naar een gewone arts gingen of naar het ziekenhuis, maar dat er ook mensen waren die uitbehandeld waren en dan het alternatieve circuit ingingen. Nou, nu waren daar op zich ook prima mensen bij, mensen die met kruiden en zo werkten. Maar het bleek dat er ook verkeerde genezers waren. En mensen die met occulte, paranormale vermogens werkten. Maar gemeenteleden wisten eigenlijk niet dat het verkeerd was. En toen voelde ik me ook een beetje schuldig. Ik denk, ja, maar deze zaken stellen we ook nooit aan de orde in de prediking. En mensen in nood, dat is toch gewoon logisch dat die alle kanten uitgaan. Dus waarom zouden ze die occulte genezers dan niet opzoeken? Nou goed, dat begon zich allemaal een beetje af te spelen in mijn gedachten. En toen kreeg ik in 1992 de vraag van ouders in verband met een dochtertje. Het wist wel, toen het meisje al een jaar oud was, had het heel veel last van epileptische aanvallen. Het was zo erg dat ze ook in het ziekenhuis behandeld moest worden en daar zware medicijnen voor kreeg. We hebben uiteraard als gemeente volop gebeden voor de genezing van dit meisje, maar dat gebeurde niet. En toen kwamen de ouders op een gegeven moment naar mij toe en zeiden dan, persoonlijk hebben we heel veel gebeden en we doen het ook als gemeente. Maar ons dochtertje blijft ziek. Maar als wij bidden, lijkt het wel alsof God tegen ons zegt, ja, maar het staat toch in de Bijbel wat je dan doen moet? Lees Jacobus 5 nog eens een keer. Ja, dat hebben ze ook tegen elkaar gezegd. Maar ook weer van, ja, maar goed, dat zijn wij toch niet gewend in onze traditie. En onze predikant kent dat niet en de kerkenraad kent het niet. Dus laat maar. Maar ze kregen dit steeds meer op hun hart. Nou, toen zijn ze dus een keer naar mij toegekomen, hebben dit voorgelegd en ook gezegd, ja, wij willen dat helemaal niet dwingend vragen, maar veel meer, wat moeten wij hier nu mee als wij dit op ons hart krijgen? We horen wel eens dat het alleen maar voor vroeger was, hè, voor de tijd van Jacobus en zo, en dat het nu helemaal niet meer geldt. Maar anderen zeggen weer van, ja, maar het is wel voor deze tijd. Hè, zou u en zouden jullie als kerkenraad je daar opeens willen bezinnen? Nou, nu had ik er wel een keer een lezing over gehoord, maar er nooit iets mee gedaan, nooit ook meegemaakt. Maar toen ik me erin begon te verdiepen, verbaasde mij toch wel wat eigenlijk het resultaat was. En dat het niet alleen de vroege kerk was, maar ook in de middeleeuwen, dat het meer dan 1000 jaar, meer dan 1200 jaar, eigenlijk standaard was in de kerk. En toen in de middeleeuwen heeft het in de Rooms-Katholieke kerk een hele andere vorm gekregen. En daardoor is het ook door de reformatoren afgeschaft. Het viel me wel op dat in de Oosters-Orthodoxe kerk het al 2000 jaar in praktijk gebracht wordt. Goed, toen hebben we dat gedeeld ook met de kerkenraad en we hebben daar uitgebreid over gesproken. Materiaal gedeeld, gebeden. En op een gegeven moment zeiden we van ja, we vinden deze vraag heel serieus en mensen krijgen dit op hun harten. Het staat in de Bijbel. Dus laten wij dat dan ook doen. Maar, zei de kerkraad wel, dan moeten we er wel over preken. Want dat moeten we niet stiekem doen, dat moet gewoon wel openlijk gebeuren. Dat heb ik in de kerkbode gezet, dat er een keer op een zondagmiddag een leerdienst zou zijn over Jacobus 5. En niet gezegd wat de aanleiding was, want we hebben de preek gehouden. En toen aan het eind van de dienst ook gezegd, gemeente, dat heeft een hele concrete aanleiding, namelijk het verzoek van die en die. En wij hebben als kerkenraad dat ingewilligd. Maar dan weet u nu wat de overwegingen zijn en hoe we dit gedeelte lezen. Nou, dat werd gelukkig heel positief ontvangen in de gemeente. We hebben toen die ziekenzalving gedaan. En ja, tot onze diepe verwondering is dat meisje genezen. De specialist in het ziekenhuis die vertrouwde het eerst niet, dus die had het eerste medicijnen gehalveerd. Maar later gaf hij toe, ze is helemaal genezen. En mij raakte dat persoonlijk nogal, hè, naar aanleiding ook van die eerdere vragen die ik net noemde. Ik liet wel eens een keer wat vallen en op een gegeven moment, via, kwam er een interview. En zoals gezegd, ik ben vooral docent Oude Testament. Daar krijg ik ook wel eens wat reacties op. Maar toen ik een interview in de EO Visie had toegestaan over dit onderwerp, kreeg ik 80 reacties. Het hele onderwerp van ziekte, genezing houdt mensen zo enorm bezig. Nou goed, ook een paar uitgevers die vroegen of ik er een boekje over wilde schrijven, dat is dan gebeurd. Ik heb het expres de titel meegegeven, zoals ook jullie predikant al aangaf, vergeving en genezing. Om niet genezing voorop te zetten, maar vergeving, dat het belangrijkste is. Goed, het onderwerp zelf komt in twee bijbelgedeelten naar voren. Eerst in Jacobus 5, dat is het meest bekende. En het wordt eigenlijk terloops genoemd in Marcus 6. Marcus 6 is de uitzending van de discipelen. Die gaan 2 en 2 het land door. En dan prediken ze het evangelie, maar zij zalven ook zieken. Goed, ik concentreer me nu op Jacobus 5, want daar staat wat meer informatie. Het gaat daar in de eerste plaats over gebed. En het gebed neemt in de brief van Jacobus een hele belangrijke rol in. En dat is om hoofdstuk 1. Meer en ik zou op 3 aspecten van het gebed willen wijzen. In de eerste plaats het persoonlijk gebed. Dat als iemand ziek is, in nood is, laat hij dan bidden. Het tweede is dat iemand mag vragen of de ouderlingen komen. En dan is dat niet omdat ze een speciale gave van genezing hebben, maar vanuit hun ambt, vanuit hun roeping die ze hebben, mogen ze dan bidden met iemand. De Statenvertaling heeft bidden over zo'n persoon. Dat is een beetje een vreemde uitdrukking, die kennen wij niet. Om te begrijpen dat de HSV dat gewoon weggelaten heeft. Maar ook in het Grieks is er een vreemde uitdrukking. En de vroege kerk heeft dat opgevat als bidden onder hand opleggen. Je kunt zeggen, ja, wat maakt nou het verschil tussen gewoon bidden, voorbeden doen? Nou, bidden onder handoplegging is eigenlijk een vorm van zegenend bidden. Ons bidden is vaak vragen van beneden naar boven. Maar zegenend bidden wil zeggen namens God ook, hè, naar de zieke of een andere persoon toe. Ik kan daar straks nog iets meer over zeggen, over die handoplegging. Dan in de derde plaats is het de gemeente, hè, bid voor elkaar, heel algemeen. Dus er zijn drie mogelijkheden van gebed die hier genoemd worden. Het persoonlijke gebed, uit de vraag of de vertegenwoordigers van de gemeente komen, maar ook de gemeente met elkaar. En natuurlijk net zo goed familie en dergelijke. In de tweede plaats wordt dan genoemd de schuldbelijdenis. Als er iets verkeerd is geweest, dat kan dan beleden worden. Wij kennen dat ook weer niet zo, maar ook dat is een belangrijk aspect. Toen dus in de gemeente dat meisje genezen was, was dat natuurlijk iets wat volop in gesprek was. En ook bij buurtdorpen, en toen werd ik niet meer opgebeld door een meneer daar die al jaren ziek was, chronisch ziek. Hij zei, zou u naar mij toe willen komen en dat ook willen doen, hè, wat u met dat meisje gedaan hebt? Ik zei, nee, dat doe ik niet. Ik zei, ik heb toch een eigen kerkraad. Ja, maar die kennen dat hier allemaal niet. Ik zei, ik kende het ook niet. Maar het gaat mij ook om ziekenzalving in de gemeente. En ik ben geen rondreizend genezen. Dus als er iemand bij u in de kerkenraad is die informatie wil hebben, ik wil best te woord staan, maar jullie gemeente is zelf verantwoordelijk. Nou, toen werd ik opgebeld door de ouderling. Of nee, sorry, ik moet even nog iets anders vertellen. Maar toen heb ik ook aan de man gevraagd door de telefoon van, ja, maar hoe zit het met uw gebed? Dus nou, toen heb ik deze drie punten ook behandeld. Vervolgens ook schuldbelijdenis. Nou, toen werd het echt even stil aan de andere kant van de telefoon. Ja. Hij zei, ja, er is wel iets gebeurd in mijn leven wat echt niet goed was. En mijn vrouw weet daar niets van. Moet ik dat dan zeggen? Ik zei, meneer, ik ga daar niet over. Maar als u genezing zoekt en u bidt, en er zijn dingen die u op uw hart krijgt, dat u die uit de weg moet ruimen, doe dat dan. Maar het is uw keuze. Nou ja, toen hebben we het telefoongesprek beëindigd en ik werd dus later opgebeld door een ouderling. En die vroeg wat meer informatie over het hoe en wat. Maar hij zei ook tegen mij, hij zei, deze man heeft iets heel ergs beleden naar zijn vrouw. En het opmerkelijke is dat vanaf die tijd er verbetering optreedt in zijn situatie. Dus dat wil ik vanavond ook noemen. Want we kunnen heel erg gericht zijn op, oh, het gaat om ziekenzalving. Ja, dit is weer zo'n voorbeeld waarvan ik denk, ja, maar als er andere dingen in de weg zitten, kan dat ook ziekmakend zijn. Dan in de derde plaats de zalving met olie. Dat is geen primitief geneesmiddel, een soort Haarlemmer en Londerolie. Maar we moeten het zien in godsdienstig verband. En dan is olie heel vaak een symbool van de Heilige Geest. En denk aan de zalving van Saul en van David. Er worden gezalfd met olie en dan komt de geest van de Heer over hem. Nou, die samenhang merk je veel vaker, hè? Ook in Jesaja 61. De geest van de Heer, Heer is op mij, daarom omdat de Heer mij gezalfd heeft. Dus ik beschouw de olie, mijn ziekenzalving, heel duidelijk als een symbool van de Heilige Geest. En eventueel ook als een symbool van afzondering van de wereld en toewijding aan God. Het wordt beknopt beschreven in Jacobus. omdat het verondersteld werd. Nou, dan is het ook heel interessant om te kijken hoe de vroege kerk daarmee omging. En dan vond ik de volgende formulering, die ik zelf ook heel mooi vond en ook overgenomen heb. En dat de naam van de persoon genoemd wordt. Ik zalf u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, opdat u deel zult krijgen aan de zalving van de Heilige Geest, tot heling van al uw zwakheden naar ziel, geest en lichaam. En dus het gaat eerst om de drie enige God. En vervolgens, opdat u deel zult krijgen aan de zalving van de Heilige Geest. Dus als dat voorop staat, hij wil zeggen dat de Heilige Geest iemand vervult en een bepaalde uitwerking geeft. En die uitwerking kan zijn naar ziel, geest en lichaam. En van alle drie heb ik voorbeelden meegemaakt. Dat mensen geestelijk zeer vertroost werden. Maar geen lichamelijke genezing. Dus die ziekenzalving wil niet zeggen, nou ja, maar dan genees je gelijk lichamelijk. Ik heb ook meegemaakt dat mensen met bijvoorbeeld psychische zwakheden en problemen daarin gesterkt werden en weer beter konden functioneren in het gewone leven. En in de derde plaats heb ik dus ook lichamelijke genezing meegemaakt. Dat begon dus met dat eerste voorbeeld ook van dat meisje dat ik noemde. En, ja, zo zijn er meer voorbeelden. Wat ik het mooie vind aan deze formulering van de vroege kerk, is niet dat het dus staat, nou ik doe dit en je zult wel beter worden, of geloof nu maar dat, maar dat iemand eigenlijk in de handen gegeven wordt van God. En dat de Heilige Geest mag bepalen wat de uitwerking is naar ziel, geest en lichaam. En dat geeft voor mij ook een heel stuk ontspanning. Want ik hoef het niet te weten, ik hoef het allemaal niet te bepalen hoe het gaan zal. En natuurlijk hopen mensen op lichamelijke genezing. Maar als we een gesprek hebben ter voorbereiding van de zalving, dan vraag ik ook altijd, wat verwacht je daar nou van? En als je nou eens niet lichamelijk genezen, wat dan? Dus allerlei vragen die kunnen rijzen, bespreek ik het liefst van tevoren. Trouwens, ook vraag ik dan dus naar of er eventuele zonden zijn die beleden moeten worden. Op dat moment zijn we met twee personen, ze onder vier ogen. Dan is het in de vertrouwelijkheid ook van het ambtsgeheim. En ik heb meegemaakt dat mensen hele ernstige dingen beleden hebben. Ik heb ook meegemaakt dat mensen zeiden, nee, er is helemaal niets wat ik speciaal noemen moet. Natuurlijk, ik heb mijn zwakheden. Maar ik wandel met de Heer Jezus Christus. En als er wat is, mag ik dat altijd weer bij hem brengen. Dus er zijn geen speciale dingen die beleden hoeven te worden. Goed, maar daar is het in ieder geval besproken. Dan de ziekenzalving zelf. Ik heb het dan meestal thuis gedaan. En dan, nou ja, wat ik me herinner zijn dus dan een 4 tot 20 mensen aanwezig ongeveer. En op dat moment kun je natuurlijk niet vragen van, zijn er nog zonden te beleiden? Dan is het niet binnen het ambtsgeheim. Dus dan vat ik het wel samen, van daar hebben we het over gehad en hebben we het voor Gods aangezicht gebracht. Juist omdat het ook voor de betrokkenen spannend is, en ja, soms ook behoorlijk emotioneel, als we zo'n bijeenkomst hebben, leg ik een beetje de nadruk, het begin op een stukje uitleg. Vragen van degenen die aanwezig zijn, die het ook lang niet allemaal kennen. We zingen, we bidden. Maar als de zalving er dan is, geweest, dan ga ik daarna vrij gauw weg. Om iemand alleen te laten, eventueel met een huisgenoot of een verzorger. Omdat het, nou ja, verwerking vraagt. En nogmaals meer dan eens emotioneel is. Alleen dan zeg ik altijd wel, ik hoop volgende week weer langs te komen. En dat vind ik ook heel spannend. Want hoe heeft iemand gereageerd? Wat heeft iemand ervaren? Wat heeft iemand niet ervaren? Dus dan moet je er weer zijn. Even een opmerking over allerlei genezingsdiensten die er zijn. Ik snap heus wel wat goede intenties, maar daar ontbreekt natuurlijk altijd het voortraject om met elkaar dingen door te spreken. En het natraject. Van, is iemand teleurgesteld in God of op wat dan ook? Hè? Dan moet je er dus weer zijn. Ziekenzalving is sinds de jaren 90 wel wat meer ingeburgerd. Er zijn heel wat gemeenten die het doen, of in ieder geval de mogelijkheid hebben. 2 maanden terug was ik in een gemeente waar ik nog niet eerder geweest was. En daar zag ik dit in de kast staan. Olie voor ziekenzalving. Oh, nou, deze kerkraad, daar weet je het wel heel duidelijk om. Dus ik heb er maar even een foto van gemaakt. Goed, ik ga nu naar het onderwerp dat ik al even aangeroerd heb, de handoplegging. En wat is de betekenis van zegenen? In nummer 6 mogen de priesters zegenen. En daar staat dan dat ze de naam van de Heere op het volk leggen. Dus dat is zegenen. Maar daarna wordt er nog een tweede betekenis van het woord zegenen genoemd. Dat de Heere God zegt, en dan zal ik zegenen. Door wij mensen kunnen een gebaar maken, kunnen woorden uitspreken, maar de inhoud kunnen wij niet geven. Dus in nummer 6 is het, dit is de handeling, en God belooft dan de inhoud te geven. Bied een andere handoplegging. Dat kennen wij niet zo, hè, enigszins wel bij bevestiging van een bruidspaar. Ik weet niet of die gebeurt met de bevestiging van ambtsdragers of met de belijdenis doen, gebeurt in steeds meer gemeenten. Eigenlijk vanuit het besef, handoplegging is meer dan alleen bidden. Dat is ook gaan in de weg die God wijst. Hebreeën 6 wordt dat ook genoemd, zelfs als een fundament. Want de schrijver van de brief aan de Hebreeën die vindt het niet nodig om al die eerste dingen weer te behandelen. Dat is allemaal bekend. En daar hoort dus ook de leer van de handoplegging bij. Om allerlei redenen is dat in de protestantse traditie naar achter geschoven. Had er vooral mee te maken dat de reformatoren er tegenaan liepen dat in de Rooms-Katholieke kerk zoveel uiterlijke gebaren waren. dat men helemaal naar de kant van de verkondiging is gegaan. Maar juist ook in onze tijd is er steeds meer behoefte aan rituelen en symbolen. Genezing vindt ook meer dan eens plaats onder handoplegging. Bijvoorbeeld als Paulus in Damascus is, dan gaat Ananias naar hem toe. En dan mag hij hem ook de handen opleggen ter genezing van de blindheid. Als ik gevraagd word, en dat ja, is nu eigenlijk niet meer, maar toen ik toch gemeentepredikant was, dan vroeg ik ook altijd om een ouderling om mee te gaan. En dan spraken we af dat de een de zalving deed en de ander het gebed onder hand opleggen. Ik vond het ook altijd heel belangrijk, hè? De ouderlingen van de gemeente worden gevraagd. En dan kun je de predikant natuurlijk ook als een bijzonder soort ouderling beschouwen, maar ik wilde altijd wel met elkaar. En tevens dus ook dat de gemeente geïnformeerd werd. En ik heb ook wel meegemaakt dat gemeenteleden dan precies diezelfde tijd ook bij elkaar kwamen in gebed. De uitwerking hangt niet af van die ene persoon. Maar met elkaar als gemeente dit doen. Oh ja, na verloop van tijd vonden sommigen dat boekje wat ik geschreven had toch een beetje te dik. En was het ook de vraag of er nog gespreksvragen bij konden komen. Dus vandaar dat ik toen die brochure geschreven heb, die in 2 verschillende edities verschenen is. Als u in wilt kijken, die ligt daar op tafel. Ik ga even wat terug naar de kerkgeschiedenis. Irenaeus, die eind 2e eeuw in Frankrijk leefde, die zei: sommige van hen drijven werkelijk demonen uit, zodat degenen die op deze wijze bevrijd zijn van boze geesten, vaak gaan geloven in Christus en zich aansluiten bij de kerk. Anderen genezen de zieken door hun de handen op te leggen, waardoor zij gezond worden. Tertullianus, iets later in Carthago. Veel vooraanstaande en de gewone mensen zijn bevrijd van demonen en genezen van ziekte. Hij daagt de ketter Marcion uit om te tonen dat bij hem de gaven van de geest aanwezig zijn als bewijs van zijn God. Hij gaat verder met de verzekering dat deze gaven bij hem zelf in de kerk aanwezig zijn. Als ik een beetje nadenk over de kerkelijke leven van de afgelopen paar eeuwen, dan zeggen wij vaak al die bijzondere dingen, dat zijn voor sekten en groepen en evangelische en zo, maar in de kerk doen wij daar niet aan. Tertullianus zei het andersom. Dit gebeurt bij ons en dus is God aanwezig. En hij is niet bij jullie. Nou, het vraagt er of je zo moet redeneren, maar in ieder geval, Tertullianus noemde dit als vanzelfsprekend, dat deze zaken in de kerk aanwezig zijn waar God met zijn geest werkt. Augustinus was ook beïnvloed door het westerse denken, en dat het vooral om de ziel gaat en niet zozeer om het lichaam. Maar na verloop van tijd veranderde zijn houding. In de cella die ter ere van Stephanus was gebouwd bij de kerk, werden heel veel genezingswonderen gezien. En op een gegeven moment vraagt hij dan ook om ze allemaal op te schrijven. Zodat ze bewaard worden en dat de gemeente weet dat we een levende God hebben. Nou, een deel van deze getuigenissen heeft hij ook in het boek De Stad Gods opgeschreven. Het is een wat ander beeld van de kerkgeschiedenis dan meestal getoond wordt. Want ik denk dat als wij de kerkgeschiedenis krijgen, en dat geldt ook voor mij, voor mijn studie. Ik heb deze zaken nooit tijdens mijn studie te horen gekregen. Het ging altijd over dogma's en zo, maar niet over deze praktijk. Zoals gezegd is de ziekenzalving meer dan 1000 jaar actief beoefend. Vanaf de 12e eeuw krijg je in de westerse kerk, en dat is dan de Rooms-Katholieke kerk, een wijziging. En dan gebeurt dat niet meer ter genezing. Want men heeft bepaald, he, alle sacramenten die er zijn, en dat zijn er dan 7, die moeten een uitwerking hebben. Nou, niet altijd genas iemand na de ziekenzalving. Dus toen heeft men het sacrament veranderd, of in het sacrament der stervende. En men ging de naam noemen het laatste oliesel. En misschien heb je dat wel eens gehoord, iemand in de Rooms-Katholieke kerk, die dan bijna overlijdt, dan wordt de pastoor gevraagd om het sacrament der stervende toe te doen, het laatste oliesel. En de achterliggende gedachte is dat iemand dan kortere tijd in het vagevuur zal blijven en eerder naar de hemel zal kunnen gaan. Het is dus niet meer gericht op genezing. Overigens, de laatste decennia heeft de Rooms-Katholieke kerk hier weer een verandering in gemaakt en heeft men nu ook de zalving met het oog op genezing weer ingesteld. Maar dat is dus eigenlijk een hele recente ontwikkeling. Vele eeuwen was het sacrament der stervenden. En bij Luther en Calvijn was er dus een heel sterk verzet tegen die opvatting. Want dat is totaal anders dan Jacobus bedoelt. En dus is het daarmee ook afgeschaft. In de Oosterse kerk bleef het bewaard. In de Anglicaanse kerk wordt het vanaf halverwege de 19e eeuw weer beoefend. In veel protestantse kerken in Nederland is het toegestaan. Ik had het ook in de jaren 90 dus nagekeken. De hervormde kerk, daar was wel de mogelijkheid om het te doen. Gereformeerde kerken ook. Maar daar werd verder heel weinig aandacht aan gegeven. In evangelische kringen is er meer aandacht voor de charismata, voor genezing en bevrijding, dan in de reformatorische traditie. Maar goed, er zijn nu allerlei kruisbestuivingen. Even een paar achtergrondvragen. Van wie komt ziekte? Dat is een belangrijke vraag als het gaat over het bezig zijn met genezing. Bepaalde extreme evangelische zeggen, ziekte komt altijd van Satan. Dus je moet ziekte nooit accepteren. Je moet er altijd tegen vechten. En je moet je beroepen op de overwinning van Christus. Want ziekte is het werk van Satan. Ja, kijk maar naar Job. En vandaar dat we de ziekte ook moeten bestraffen. Want aan de andere kant van het spectrum zijn extreme reformatorische. Ik noem ze maar extreem. Want in zondag 10 staat dat ziekte uit Gods vaderlijke hand kan komen. Maar die extremen die zeggen dat is dus altijd het geval. Dus als je ziek wordt, dan geeft God jou die ziekte. Maar als God die ziekte geeft, dan moet je er ook niet tegen verzetten. Ik heb het pastoraat in de jaren 90 op diverse malen meegemaakt. Dat als ik bij een ernstig zieke was, dat iemand dan het volgende zei. Ik ben er gelukkig voor bewaard opstandig te worden. Ik mag het uit Gods hand aanvaarden. Dus dat God die ziekte geeft. Ja, vanuit die overtuiging is er natuurlijk veel minder ruimte om je tegen ziekte te verzetten. Het derde is, en daar zijn wij natuurlijk allemaal kinderen van onze tijd, dat we ook letten op allerlei natuurwetmatigheden. Dat we de medische regels allemaal kennen, van als je dit doet, dan krijg je dat, en als je, dan kun je dat weer verhelpen. Dus wij zoeken het niet zo gauw in een verklaring dat of Satan of God het gedaan heeft, maar ik wil dat wel noemen als achtergrond. Overigens, er is natuurlijk een groot verschil tussen berusting, van ja, zoals mensen ook soms tegen mij zeiden, moeten we zo denken, het zijn geen mensen die het je aandoen. Dan had ik altijd de neiging om te vragen, wie dan wel? Is dat God of Satan? Maar als mensen ernstig ziek zijn en de ziekte verergert, dan kan er ook de gelovige overgave zijn. De gelovige overgave in Gods hand, dat we ziel en lichaam het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus. En dat na de dood een beter leven bereid is. Dus die aanvaarding is natuurlijk heel iets anders dan berusting. Nog wat aandachtspunten. Jacobus heeft het over het geloof van de ouderlingen. En niet in de eerste plaats het geloof van de zieken. En want dan wordt wel eens gezegd, hij is niet genezen. Hij had zeker niet genoeg geloof. Het gaat om het geloof van de ouderlingen. Maar, ik werd ook een keer opgebeld door een meneer, een zoon van een wat oudere mevrouw, en die was gezalfd. Maar er was geen lichamelijke genezing opgetreden. En hij zei, nou, ik heb eens gevraagd aan die ouderlingen van ons, hoeveel geloof hadden jullie eigenlijk? Nou, zeiden ze, ja, het geloof dat het goed is om te doen wat in Jacobus 5 staat. Ja, maar jullie hadden dus niet het geloof dat moeder beslist zou genezen. Nee, dat hadden we niet. Hij belde mij op. Hij zei, dominee, u hebt toch alsjeblieft wel meer geloof dan die ouderlingen van ons. Op dat moment had ik het door de telefoon ook niet. Maar dan merk je dus dat iemand helemaal gefixeerd is op een bepaald aspect. Goed, 1 Korinther 11 is een zondig gemeenteleven de oorzaak van ziekte. Dus dan, het is niet altijd gekoppeld aan wat iemand zelf gedaan heeft, maar ook hoe is de gemeente. En nou ja, daar is soms ook nog heel veel te winnen. Ook in geloof en vertrouwen. Wil God dat alle mensen genezen? Ja, zo zou ik dat niet durven zeggen. We mogen wel meer verwachten van God dan we vaak doen. Ook in dit opzicht. De kerk is er niet alleen voor de ziel. Niet alleen voor de eeuwigheid. Maar ook voor dit aspect. Maar niet iedereen wordt genezen. Wat ik ook wel van belang vind, is dat de geneeskunde steeds meer uitgeoefend wordt door artsen En die geen specifieke band hebben met het christelijk geloof. En dat heel vaak dus een zakelijke benadering hebben van oorzaak en gevolg. En terwijl je juist als christen het zo graag wilt doen voor Gods aangezicht. En nou, de keren dat ik dus die ziekenzalving heb toegepast, heb ik dat heel duidelijk beleefd. En ja, het mooiste vond ik het ook als het in samenspraak met een arts was. Dit ga ik nou verder allemaal niet zo behandelen, maar ik wil het wel even noemen. In het begin zei ik al dat ik merkte dat gemeenteleden naar paranormale genezers gingen, met occulte krachten. Nou, als dat het geval is, en in het gesprek blijkt dat, dan zou ik in zo'n geval geen ziekenzalving toepassen, maar veel meer een gesprek over wat er gebeurd is, schuldbelijdenis, vergeving, en ook vragen voor bevrijding van negatieve effecten die het gevolg zijn geweest. Ik had het net over de jaren 90 en dat het dus wel toegestaan was op zich van de mannelijke kerk en in mijn geval ook de plaatselijke kerkenraad akkoord ging. In 2004, toen de protestantse kerk in Nederland ontstaan is, is er ook een dienstboek verschenen met een zeer uitgebreid verhaal of een beschrijving van zegening en zalving van zieken. Dus ja, als jullie je nu oriënteren kun je ook daar terecht. Alleen, het is niet een keurig systematisch opgebouwd betoog. Het is meer van allerlei mogelijkheden worden aangereikt. Dus je moet zelf nog wel bezinnen op het hoe of wat. Goed, ik heb een jaar later daar ook een bespreking van gegeven. Professor Van der Kooi en zijn vrouw, Van der Kooi Dijkstra, ziekenhuispastor, hebben ook een beknopt boekje geschreven, werkboekje voor de eredienst. En daar is het eigenlijk kort en bondig uitgelegd. Iets later, een boek van 2019, is een boek van Jan Minderhout. Hij is psychotherapeut, maar hij heeft ook de bevoegdheid om te preken. Dus hij houdt zich heel erg bezig met de relatie tussen psychotherapie en geloof. En hij heeft ook een boek geschreven, Genezing en Bevrijding. Nu al en nog niet. Je mag dingen doen, maar het gaat niet altijd op onze manier. En hoe zit dat dan? Dus hij beschrijft daar uitgebreid dingen die hij tegenkwam. Is genezing altijd naar Gods wil? De soevereiniteit van God in onze gebeden, de verborgenheid van God, valkuilen die je kunt hebben in deze dienst, maar ook de smalle weg die wel mogelijk is. Maar hier heb ik dan wat citaten van Ken Blue, een boekje dat mij nogal aansprak. De hoop op genezing bagatelliseren of juist opkloppen ter bescherming van de mensen die niet beter worden, laat uiteindelijk alle betrokkenen met lege handen staan. Ik wil ook even in herinnering roepen, de bezinning in de kerkenraad. Ik merkte dat de meerderheid van de kerkenraad er wel voor was om dit te doen, maar er waren ook twee kerkenraadsleden die hadden nog wel bezwaar. En ze zeiden, ja, als je nou die kant uitgaat, dan en dan schep je verwachting. En als die verwachting nou niet uitkomt, dan zijn de mensen daarna des te meer teleurgesteld. Is dat het waard? Nou, het is natuurlijk wel een overweging, maar als je altijd zo redeneert, dan heb je heel weinig om te hopen en te vertrouwen. Dus iedere genezing in de christelijke gemeente is er één van het hele lichaam, ook van de mensen die niet genezen. Als we ons terughoudend opstellen, doen we een afbreuk aan de wijze waarop God normaliteit in de wereld wekt. En hij zegt, en dus blijven we bidden voor zieken, ook al is er geen enkele garantie dat iedereen voor wie we bidden genezen zal. En dan zegt hij ook, de grootste bijdrage aan de gezondheid en heelheid in een christelijke gemeenschap is het Er wordt niet geleefd door de genezingsbediening, maar door het preventieve medicijn van het volgen van Jezus. En hij benadrukt ook dat het slechts een onderdeel is van discipelschap. Dus het is niet los verkrijgbaar. Het is niet zo van nou, laten we deze methode volgen en dan werkt dat altijd wel. Het is ingebed in het grotere geheel. Ik ga afronden. Geen boedelscheiding tussen gezondheidszorg en kerk. En maar zoveel mogelijk samenwerking. Aandacht voor de mens in al zijn facetten. Genezing geen doel in zichzelf. Zoals mensen toch zeggen. Ja, als je maar gezond bent, dat is toch het belangrijkste. Hè? Nou, Paulus wist van de afbraak. Van de tent hier. En van het aardse lichaam. Hij zag er naar uit, het gebouw in de hemel. Dus gezondheid hier is belangrijk, maar het is niet het belangrijkste. Wat je vervolgens ook merkt, en dat merk ik zeker ook naar jongeren, dat ze eigenlijk vragen van ja, maar als het geloof nou waar is, hè, zie je dan wel eens hoe God werkt? En dan, juist bij dit onderwerp heb ik dan meer dan eens gemerkt hoe mensen diep onder de indruk zijn van de daden die God verricht. Staan wij open voor de mogelijkheid dat God door tekenen en wonderen in onze tijd het evangelie bevestigt. Laten we oppassen voor extremen. Van als we bidden dan dit of dat. Of we moeten altijd genezen. En je wordt dus teruggeworpen op het geestelijke fundament. En ja, dan is mijn hoop dat we zullen leven in de relatie met de levende God. Geloof, gehoorzaamheid, vertrouwen, verwachting en overgave. Elke keer dat het aan mij gevraagd werd om te doen, vond ik het heel erg spannend. Want je voelt je zo klein en zo nietig als mens. Maar het gaat om het vertrouwen op God. Dat Hij werken zal. Dat Hij de levende God is. Ook in deze tijd. En er is er steeds weer een zoektocht. In overleg met de kerkenraad, in overleg met de betrokkenen, hoe of wat. Maar het heeft mij in ieder geval heel erg verrijkt. En ik ga nu afronden. Ik hoop dat jullie een heleboel vragen hebben straks. En dan wil ik daar graag nog weer verder op ingaan. Vorig jaar is er een podcast opgenomen van het Reformatorisch Dagblad voor gebedsgenezing. Het ging een gesprek tussen drie personen. Everus, die medisch specialist is geweest, nu predikant in de gericht van de gemeente. En Martin Korenstra, die ook heel veel bidt voor zieken en mij. En, ja, het is een heel gesprek. Wie interesse heeft, kan zich dus daarin verdiepen. Ik denk dat het nu tijd is voor de pauze.